onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 39 en daarvan de verzen 2, 3, 4 en 7. Psalm 39, de verzen 2, 3, 4 en 7.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek van de Prediker en daar van het derde hoofdstuk tot en met hoofdstuk 4, het derde vers. Prediker 3, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Prediker 3. Alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen dat hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God de kinderen der mensen gegeven heeft om zichzelf daarmee te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in het hart gelegd zonder dat de mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden van het begin tot het einde toe. En ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken van het goede, genieten van al zijn arbeid, dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, nog is er af te doen. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. En verder heb ik ook gezien onder de zon ter plaatse des gerichts. Al daar was goddeloosheid en ter plaatse der gerechtigheid, al daar was goddeloosheid. Ik zeide in mijn hart, God zal de rechtvaardige en de goddeloze oordelen, want al daar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. Ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen dat God hen zal verklaren en dat zij zullen zien dat zij als beesten zijn aan zichzelf. Want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enerlei wedervaart hun beide. Gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij alle hebben enerlei adem. En de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen, want alle zijn zij ijdelheid. Zij gaan alle naar één plaats. En zij zijn alle uit het stof en zij keren alle weder tot stof. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Ik gezien heb dat er niets beters is dan dat de mens zich verblijde van zijn werken, want dat is zijn deel. Want wie zal hem daarheen brengen dat hij ziet hetgeen dat na hem geschieden zal? Daarna wende ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht, en zij daarentegen hadden geen vertrooster. Die prees ik de doden die alreede gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beide die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we het eens mochten bedenken dat wat een mens hier op deze wereld doet enkel ijdelheid is. Want een mens, hoe of schoon hij zich ook vlijt met allerlei vromigheid, met allerlei godsdienst, het is enkel ijdelheid, zegt de schrift. Tenzij wij in Christus bevonden worden als een nieuw schepsel, dan nog blijft de mens ook na ontvangen genade in zichzelf ijdelheid. De apostel Paulus zegt het, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is enkel ijdelheid. O Heere, dat we ons als enkel ijdelheid mochten leren kennen in het licht van uw heilige wet. Want uw heilige wet zet niet een domper op het menselijke leven, maar de dood. Omdat we die dood verkozen hebben boven het leven, daar we het leven uit uw hand hebben ontvangen, daar wij voortreffelijk uit uw handen zijn voortgekomen, in uw beeld geschapen, beelddragers Gods. O Heere, wat zijn we geworden en wat hebben we ervan gemaakt? Een meesterwerk der ellende, een tranendal. Leven is niks anders als een gestadige dood. En uw kinderen weten van hun afkomst omdat gij ze eraan ontdekt hebt. Heren, mochten er ook vandaag nog zijn die daaraan ontdekt worden bij u vandaan. Want de mens kan zich alles inbeelden, kan allerlei gedachten in zich hebben, wat toch niet uw gedachten zijn, want gij zegt het, uw gedachten zijn niet mijn gedachten, want mijn gedachten zijn zoveel malen hoger als uw gedachten. Heren, wat zijn we toch ondermaans geworden door die ontzaglijke val in Adam. Maar gij mocht die enige gerechtigheid, die weg ter ontkoming, ons voorstellen. Dat is geen verlossing van deze aardse smarten, want in de wereld zult gij verdrukking hebben, zegt de Heer Jezus. Maar dat we mochten zien op die overwinning die hij behaald heeft, dat hij nog doorgaat om overwinnende te overwinnen. O Heere, mochten we in hem bevonden worden tot lof en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. En dat het in ons aller hart geboren mag worden, waaruit wie we gevallen zijn, want we zijn niet zomaar gevallen. We zijn uit God gevallen, we zijn uit u gevallen, Heren. God kwijt is alles kwijt. En dat wat is mochten verstaan door de ontdekking der werkingen van uw lieve geest. Dat we geen rechten meer hebben. Dat alles verzondigd ligt. Dat alles verbeurd ligt. En dat we alleen maar u kunnen behagen als we van nieuws geboren zijn. Als we door die geest Gods geleid worden. Als die geest met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn. Heere, kom gij dat alstublieft nog te werken. Kom gij dat om Jezus wil te werken. Kom gij dat door het woord te schenken. Het is toch alles door woord en geest, o Heere, maar dat we er eens acht op zouden slaan. Dat we deze ijdele wereld de scheidbrief mochten geven. En dat we u, o Heere Jezus, ja, dat we uw liefdesbrief mochten lezen en mochten ontvangen. Want wat deze wereld ons te bieden heeft, is enkel ijdelheid. Heere, dat we dat woord eens zouden mogen spellen. Dat we dat eens mochten verstaan. Dat we in en uit onszelf en alles wat ons omringt, het is alles ijdelheid. Waar de mens zich ook mee vlijt, Heere, kom gij het ons eens te verklaren. Kom gij het ons eens te openbaren, anders weten we het niet. En gij zegt het toch in uw woord, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die mildelijk geeft en niet verwijt, Heer, het ontbreekt ons aan wijsheid. Heere Jezus, wees gij onze wijsheid bij God. Wees gij onze gerechtigheid, onze heiligmaking, onze volkomen verlossing. Want een andere is er niet, een andere wijsheid is er niet. Alle menselijke wijsheid is dwaasheid bij God. Maar het dwaze Gods is wijzer dan de mensen. Het zwakke God is sterker dan de mensen. Heere, doe het ons alstublieft verstaan. Open daartoe de schriften, Heere, en doorzoek ons hart. Proef onze nieren, doorzoek onze gangen. En stel ons oogmerk aan de dag. Maar ook voor uw volk en kinderen, Heere, dat ze versterkt mochten worden. Dat gij hen eens kwaamt op te zoeken, nieuwelings. O Heere, want zonder u is er niks te doen en kunnen we ook niks doen. Dan is het alles ijdelheid wat de mens oppakt of wat de mens laat liggen. De zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid, het is alles ijdelheid. Lieve Heere, dat we hier niet onze stad zoeken te bouwen, zoals Kaïn, die zocht een stad te bouwen. Zichtbaar. Een zichtbare godsdienst, een zichtbare afgoderij. Maar Kaïn of Abel offerde u, goden, een welriekend offer. Hij zag op de onzienlijke. Heere, mocht gij ons dat geven. En Heere, het is alle reden dat gij het niet doet. Want waarom zou gij het geven? Maar gij geeft het om uzelf wil. Gij geeft het, gij belieft het nog te geven. En mocht gij ons er waarachtig verlegen om maken. Want gij kunt ons ook rechtvaardig voorbij gaan. Maar Heere, maar mocht gij nog onder ons verheerlijkt worden. Ja, verheerlijk u zelf onder ons. Gedenk de vele zwakke, de vele eenzame, de eenzaamheid vermenigvuldigd. Omdat het individu wil onafhankelijk zijn. De liefde van velen zal verkouden. De natuurlijke liefde, maar ook de geestelijke liefde. O Heere, kom gij er alles nog aan te pas en doe ons onze zonden mijnen. Wij hebben tegen u gezondigd, tegen de liefde gezondigd. En uw volk zal het beamen, Want dat kan alleen tegen de liefde zondigen, Heere. Maar mocht Gij uw kerk nog herstellen, mocht Gij een ware herstelling geven. En al dat menselijke herstel dat te niet doen. Want het is niet waar, het zijn leugens. Maar mocht Gij een inwendige herstelling geven. En een inwendige reformatie. Want dan zal het ook gezien worden, de vrucht, de boom wordt aan zijn vrucht gekend. Maar het is alles uit u, door u en tot u. Wat Gij niet werkt, dan kan een mens nog zo veel denken te presteren, nog zoveel werk denken om te zetten. Maar Gij zegt in uw woord, het is enkel ijdelheid. Ik neem het niet aan. Het is niet uit God geboren. O Heere, mocht Gij met uw lieve geest nederdalen, onze harten bewerken, maar niet alleen bewerken, maar ook zalven. Dat we uw woord mochten preken, niet alleen in alle zuiverheid, maar ook in kracht. Dat het kracht mocht doen. En dan blijft het maar de dwaasheid van de prediking. Want ach Heere, dat we toch hier niet zitten te luisteren om een goede preek te horen, want die bestaat niet. Maar dat we mochten horen de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, doe het nog om uzelfs wil. Doe het nog om uw naams wil. Doe het nog om de verheerlijking van God drieënig. Gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk de zending. Niet door mensen georganiseerd, maar door u gewerkt. En dat Gij nog mannetjes uit het stof uitstoten, arbeiders, in uw wijngaard stoten, want de velden zijn wit om te oogsten. Gij zegt het zelf in uw woord. Wit. Want uw volk is er al. Hoeven wij niet te maken. Maar mocht Gij ze nog toebrengen door uw woord en geest. Tot aan het uiterste der aarde. Heere, gedenk ons, onze persoonlijke nood, onze persoonlijke onkunde. Mocht Gij nog geven waarachtige kennis, kennis Gods, geloofskennis, door woord en geest. Gedenk uw volk der Joden, o Heere, ze dansen mee met de corruptie. Deze wereld, met deze politieke wereld, die ondergaat van corruptie en onderdrukking. Maar mocht Gij uw koninkrijk vestigen, dat geestelijke koninkrijk in onze harten, opdat we het zouden zien, dat al die ijdelheid en die pretenties zullen vergaan, die men denkt een waar men denkt een koninkrijk te bouwen van de duivel. O Heere, dat koninkrijk is al overwonnen. Het is tot mislukken gedoemd. Dat beeld van Nebukadnezar zal instorten. En als het weer opnieuw gebouwd wordt, zal het weer instorten. Gij zult het vernietigen. Want uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons uw woord te verstaan. Naar de zin en mening uw geestes. Gedenk al uw gade getrouwe knechten. O Heere, dat Gij ze nog mocht aanroeren met die kool van het altaar. Opdat ze ware woorden, de waarheid zouden preken. En niets dan de waarheid. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, alles heeft zijn bestemde tijd. En we hebben het opgelezen uit Prediker 3. Dat er een tijd is om geboren te worden en een tijd is om te sterven. Mens denkt er niet aan, mens denkt niet aan sterven, mens denkt niet aan de dood. Want de mens is ook niet geschapen om te sterven. We zijn geschapen om te leven. Ja. De dood die strijdt met de schepping. Want God heeft niet deze wereld geschapen en alle bewegende ziel die daarin is om te sterven. Nee, we hadden het eeuwige leven. En Adam en Eva in de staat der rechtheid waren godzalige mensen. Ze vreesden de Heer. Ze waren zalig. Ik ga er nou niet verder op in. Maar ik heb u wel eens gezegd dat velen menen dat Adam en Eva de zaligheid moesten verdienen. Dat is niet waar. Ze waren zalig. Echt zalig. Maar ze konden die zaligheid verliezen. Door de overtreding van het gebod. Ja. En daar is alles uit voortgekomen. Het meest zegt dat daar is alle ijdelheid uit voortgekomen. En Salomo, de schrijver van het boek Prediker, die leert hoe alle dingen in de wereld zijn tijd en beloop heeft. En zoals God het verordineerd heeft. Ja. Tijd om te wenen, tijd om te lachen. Nou, de Heer Jezus zegt, zalig zijt gij als gij nu weent, want uw lachen zal, dat zal u op uw mond besterven. Als wij niet weten van onze ellende, gemeente, waar gaat het dan heen? Als wij niet overtuigd worden, moet je daarop afwachten. Nee, want je bent ellendig. Je bent uitlandig. We zijn uitlandig. Wij hebben God verlaten. We zijn uit God gevallen. En kunt u daarin leven in die staat? Kunt u dat nog wel volhouden? Ja, van nature houden mensen het vol. Hè? Ga maar door. Hier een verandering, daar een verbetering. Zus verandering. En een mens die probeert het maar. Probeert dat vaandel van zijn eigen, van dat werkverbond. Die probeert hij maar omhoog te houden. Ik zal handhaven. Ja. Maar de prediker Salomo, dat was een man die iets van God begeerd had. En de Heere had hem verhoord op dat gebed. En de Heere zegt, nou begin, bid wat en ik zal het u geven. En dan had hij gebeden, Heere, geef me wijsheid. En toen zegt de Heer, omdat gij dat gebeden hebt, zal ik u wijsheid geven boven alle mensen. En er zal nooit niet meer één zo'n koning wijzer zijn dan Salomo geweest is. En ook niet voorheen geweest was. De wijsheid van Salomo gaat boven alle wijsheid van koningen, van mensen, van geleerden. Maar het was niet de wijsheid, want de wijsheid is Christus. Salomo had het ontvangen van de opperste wijsheid. Als Christus nou je verstand mag zijn, kinderen, dan kun je je eigen wijsheid wel thuis laten. Want hij zal u leiden in al de waarheid. En de vorige keer hebben we overdag de oordeelsprediking van Jeremia. Ook een man bedeeld met wijsheid. Wijsheid en gerechtigheid. Want ja, dat denken mensen dat dat zo makkelijk is om de raad Gods te prediken. Maar dat is onmogelijk. Omdat het vlees er altijd tegenin. Jeremia kwam ook zichzelf tegen. We hebben het gezien. Hè? De vervloeking van zijn geboortedag, net als Job. En we overdag niet beschouwelijk, maar bevindelijk. Want hetgeen Jeremia ondervond, ondervinden al Gods kinderen. Hetgeen Salomo ondervindt in dit ijdele leven. En zoals hij dat in het spreukenboek hebt opgetekend, in het boek der prediker. Dat kennen alleen Gods kinderen. Naar de mate van de wijsheid die de Heere ze geschonken heeft, kunnen ze dat onderscheiden. En ze verstaan Salomo daarin. Wat hij hier te zeggen heeft. Niet vanwege hun eigen wijsheid. Dat is geen geleerd lesje op een of andere universiteit. Maar al Gods kinderen hebben hun wijsheid uit het woord. Uit het vlees geworden woord. Hè, door de verlichting van de Heilige Geest. Jeremia werd overgoten met smaad en hoon. Vanwege de zwakheid des vleeses. Vervloekte hij zijn geboortedag. Omdat Jeremia een verdrukte was. Het gaat hier over de tekstverzen, Prediker 4. En tot en met derde vers. Daarna wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden. En zie, er waren de tranen der verdrukten en degenen die geen trooster hadden. En aan de zijde hunne verdrukkers was macht. Zij daarentegen hadden geen vertrooster. En dies prees ik de doden die alreede gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Ja, hij is beter dan die beide die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiet. Nou, Jeremia had het allemaal wel aangezien. En daarom vervloekt hij zijn geboortedag, want het was hem een zwaar door zijn ziel, al die, net als Lot in Sodom. Hè. Lot, die kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij het aanzien van de ongerechtigheid van de inwoners van Sodom. Tegenwoordig wordt het allemaal vlak gestreken, zelfs in de kerken. Zo ver zijn we nou, zelfs in de, wat zich noemt de hersteld hervormde kerk, laat sodomie toe onder degene die het woord prediken. Maar God zal ze verdoemen en die kerk erbij. Want als dat wordt toegelaten, dan is het een bewijs dat God eruit is. En dan is het allemaal ijdelheid. Al die kerken zijn ijdelheid geworden. Weet je waarom? Tante Lena zou zeggen omdat ze God niet kennen. Daarom. Al denk je dat God zich conformeert met de zonde, dan maak je wel een fatale vergissing. Tegenwoordig maken ze van Christus een humanist. Ja. Ook in de reformatorische kerken. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Hè? Homofilie is een geaardheid geworden volgens velen. Maar ik zou je zeggen, als je dat denkt, dan heb God je in je hersens geslagen. En ik vrees dat je er nooit meer uitkomt. Ik vrees dat je er nooit meer uitkomt. Als hij zulke duivelse dingen gaat leren. Maar God heeft ons goed geschapen. En dat man en dat vrouw zijn is door de zondeval niet verdorven. Nee. Dat is niet teniet gedaan, bedoel ik. Nee. Daar kan ik nou verder niet over uitweiden. Het gaat hier over onderdrukkingen die onder de zon geschieden. Nou, dat is ook een onderdrukking. Maar als ze dingen gaan leren, haaks tegen het woord in. En vooral als dat oordeel begint van het huis Gods. Hè. In de kerken worden dat soort ketterijen geleerd. Leerketterijen. En men laat zich niet gezeggen. De oordelen zijn niet meer af te bidden. De wereld, het staat allemaal in Gods woord. Maar een mens trekt het zijn eigen niet aan. Die denkt, nou, het zal mijn tijd nog wel uitdienen. He, of die brandhaarden in het Midden-Oosten, nou is ver van mijn bedshow. Mensen, als je zo leeft, dan leef je en je hebt er geen erg in dat je hangt aan een draadje boven de eeuwige rampzaligheid. Want we hangen allemaal in hetzelfde oordeel. Besef dat toch eens. En Jeremia werd overgoten met smaad en hoon. Hè? De Dominic Paasscheur was een christenvervolger. Een reformatorische christenvervolger. En daarin maakte Paasscheur geen uitzondering. Want die staan bij hopen op de bevindelijk gereformeerde kansels. Reformatorische christenvervolgers. Maar Jeremia was een verdrukte. en hij liet zich niet vertroosten. Hij weigerde om getroost te worden. Hij verkoos de dood boven het leven. En dat lezen we ook hier. Dies prees ik de doden die alreede gestorven waren boven de levenden die tot nog toe levend zijn. Maar nou is wel een verschil, gemeente, want staat in Openbaring. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Kijk, daar gaat over de zalige doden. Hè. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Nou, dan sterf je zalig. En dan ben je geboren om zalig te sterven. Hè? krachtens de raad Gods. Maar in het algemeen prijst de prediker de doden die alreeds gestorven waren boven de levenden. Omdat deze wereld, daar is eigenlijk het leven, dat is de grootste target van de geesten die hier heersen op deze wereld, de boze geesten die hier heersen, de overheden, ze hebben het allemaal op het leven voorzien. En nou versta ik in de eerste plaats onder het leven, het natuurlijke leven. Ja, ze zeggen wel eens, ze gaan over lijken. Nou, in dat soort wereld leven we. En dat kwam al vroeg openbaar, doordat Kaïn zijn broeder doodsloeg. De Kaïn was als eerste kind, het was het eerste kind op deze wereld. En even dacht dat ze de Christus baarden. Ik heb een man van de Heere verkregen. Ja, ja. Het was een duivel. En Kaïn, die beroofde zijn broeder van het leven. Nou, daar heb je nou heel deze wereld getekend. Het is één groot, één ene wereld met allemaal gevuld met Kaïn geesten. En het is een wonder als je zijn Abel tegenkomt. En gemeente, dit leven, dat is niets anders als een gestadige dood. Eén groot graf. Een en al teleurstelling en verdriet. Het meest zegt der ellende. En daar in het bijzonder, je hebt allerlei soorten verdrukkingen. Je hebt intermenselijke verdrukkingen. Hè? Maar je hebt ook de verdrukte des Heren. Dat is de vervolgde kerk. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Ja. En daar gaat het eigenlijk over, hoewel de prediker zeker niet de algemene verdrukkingen overslaat. Een mens, wat is er niet voor een verdrukking in deze wereld? Het ene volk heerst over het andere volk. Mannen heersen over vrouwen. Dictators over hun eigen inwoners. En je ziet het gebeuren, heel die zogenaamde democratie. Dat is één aan één geschakelde verdrukking. Als je nog gelooft in democratie, ben je eigenlijk geestelijk gestoord. Want het bestaat niet. Democratie is een dekmantel om de dictatuur door te voeren. En als je het niet ziet, dan ben je ziende blind. Je ziet in al die zogenaamde democratische staten, dat mensen aan de top aangesteld worden in plaats van verkozen. Kijk, heel die democratische election, dat is om de mensen zoet te houden. Mensen kunnen naar de stembus en dan denken ze dat, nou ja, als we met zo grote getallen op die en die stemmen, dan... Nou mensen, wat leef je dan nog in een droomwereld? Want dat is niet de realiteit. De duivelse machten die zijn al zodanig toegenomen dat achter de schermen zich een heel andere realiteit zich voordoet als wat de mensen voorgeschoteld krijgen. Menselijke verdrukkingen. Oorlogen. En noem al die ellende maar op. Ook natuurrampen waardoor mensen... Ja, het is alles eigen schuld. Het is alles vanwege de zondeval. Maar deze wereld, als je daar je koninkrijk nog wil bouwen, dan zegt de Heere, deze wereld gaat voorbij. Met alles, al de begeerlijkheden, alles wat erin beweegt en leeft. Zoek toch in te gaan in dat koninkrijk van eeuwig licht. Als je mensen hoort praten, dan zeg je, nou, ja, we hebben het land weer gesproeid en we hebben dit weer gedaan en dat weer gedaan. Is dat alles verkeerd? Nee, dat is niet verkeerd als je het maar in de vreze Gods mag doen. Hè? Was dus een boer en elke aardappel die die poten, zei die om Jezus wil. Hè? Als je nou zo je land mag bewerken. Of doe je het nog om je koninkrijk te bouwen? Doe je het nog om er bovenop te komen? Doe je het nog? Ja, dan zeg je van ja, een mens moet toch werken voor zijn geld. Oh. Maar moet je dan God niet vrezen? Moet dat niet in de vrezen des Heeren? Dus de prediker had vele ijdelheden, hè, want hij had een koninkrijk, had allerlei fonteinen, allerlei prachtige tuinen had hij gemaakt. Om te onderzoeken wat dat nou eigenlijk opleverde. En Salomo die is erachter gekomen dat het allemaal ijdelheid en kwelling des geestes was. Dan zeg je, nou dan kan je toch in deze wereld niet meer leven. Nou, Gods ware volk die kan in deze wereld niet meer leven. Nee. Die roept het wel eens uit, Heren, wanneer komt nou die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zie uw aangezicht geprezen. Dus Gods volk, dat zijn eigenlijk de verdrukten. Degenen die geen trooster hebben. Nee, geen menselijke vertroostingen, want mensen zijn slechte vertroosters, zijn de meest slechte vertroosters. Kijk, als er nou de liefde uit God heerst, hè, dan zijn er twee zijn beter als één. Hè, want als de één in de put zit, hè, dat komt ook in dat vierde hoofdstuk ter sprake, vers 11 of vers 9. Twee zijn beter dan één, want ze hebben een goede beloning van hun arbeid. Want indien zij vallen, de één richt zijn metgezel op. Maar wee die ene die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen. En zo hebt de Heer het huwelijk ingesteld. En dat was al in de staat der rechtheid. Een vrouw hulpen tegenover om elkaar te dienen. Om elkaar te dienen. Om God te vrezen. Daarin ben je ook geroepen om elkaar te dienen. Te wijzen op het ene nodige. Op de Heer te wijzen in tijden van nood en dood. Voor elkaar te bidden. Waarin is twee broers die zeggen, ik bid aan de Heere of jij tot bekering mag komen. Als jij voor mij bidt of ik tot bekering mag komen. Dan kwamen ze allebei tot bekering. Ja. Sta je zo in het huwelijk. Hè? Sta je zo als broeders. Sta je zo als zusters. Of dat de Heere. Ken mensen, ken kinderen Gods, die rusten niet voordat heel het gezin tot bekering gekomen was. Vader, moeder, alle kinderen. Ik mocht nog denken aan die tante Lene, ze had een dronken broer. En dan ging die s'avonds met zijn bromfiets ging die naar het café. En dan boog tante Lene de knieën of God hem toch bekeren mocht. En tante Lena had een zuster, was ook bekeerd geworden. En die moeder die was nog onbekeerd. Maar dat sloeg zodanig in. Dat mens jaar aan jaar erbarmelijk geweend heeft over de onbekeerlijkheid. En toch is ze nog tot bekering genomen. Maar moeders, je dochters kunnen je volgen. Vaders, je zonen kunnen je volgen. Maar de Heere die heeft ons een tijd der bekering gegeven. En ook een tijd om elkaar te dienen. Om elkaar ja, niet te helpen. Niet over het paard te helpen hoor. Want kijk, dat is de tegenwoordige kerk. Dat is de tegenwoordige godsdienst. Dan tillen ze elkaar over het paard heen. Dan zeg je, Aad, wat heb je mooie jongen. Nee, op grond van de waarheid. Je moet de waarheid niet tekort doen. Want buiten deze waarheid kan je niet bekeerd worden. Daar moet je doorheen. Ja. En wat blijft er dan van de mens over? Nou, we hebben het opgelezen. Enkel stof. De mens is stof. Uit stof gemaakt. En tot stof zal die wederkeren. Wat een pretenties. Kunnen mensen. Kunnen groeperingen. Kunnen overheidslieden. Presidenten. Koningen. Koninginnen. Wat een pretenties kunnen die hebben. Enkel stof. Een koning met alle pracht en praal, aandelen in Shell, hè? Miljarden op de bank, allemaal van het volk gestolen. Je komt op dezelfde plaats als een arme bedelaar die onbekeerd verloren gaat. wat de pretenties een mens niet heeft. Salomo zegt, is alles ijdelheid en kwelling des geest, dus waar de mens zich mee vleit. En Jeremia spreekt geen vreemde taal voor de verdrukte des Heren, want Gods ware volk prijst zo menigmaal de doden die reeds in de Heren gestorven zijn boven de levenden. En zij zien er dikwijls verlangend naar uit om met de triomferende kerk verenigd te worden, het sterfelijke af te leggen en het onsterfelijke aan te doen, opdat zij nooit meer zouden zondigen en zich eeuwig in God zouden verheugen. Maar nou de andere kant, hoe ijdel het leven onder de zon ook wezen mag, in Gods woord getekend, Gods kinderen moeten Gods raad uitdienen. En weet je waar je dan ziet? Enerlei wedervaart de rechtvaardig en de goddeloze. Dan worden soms de grootste misdadigers, die worden stokoud. En de rechtvaardige die sterft in het midden van zijn leven. Ja. Of je nou 90 of 100 of 110 wordt, sterven moet je. Er komt toch een einde aan dit ijdele leven. En moet over God verschijnen. Dus hoe ijdel Gods raad uitdienen. Gods kinderen moeten in het bijzonder Gods raad uitdienen. En dat geldt natuurlijk in het algemeen voor ieder mens. Maar in het bijzonder geldt dat voor Gods volk. Zij moeten hier getuigen van Christus zijn. Zijn grote naam verhogen en ruim baan maken voor onze God. Kijk, die van Christus geworden zijn, die nou echt van Christus zijn, die kunnen God niet meer voor hun eigen kar spannen zoals de SGP dat doet. Die spannen God voor hun eigen kar met allerlei vrome slogans. Nee, maar ik heb in mijn leven, daar heb de Heer mijn ogen over geopend voor die gruwelijke, gruwelijke godsdienst. Dan kun je beter heiden wezen. Een heiden kan nog toch God bekeerd worden, maar zulke godsdienst is overgegeven. Die spannen God voor de kar, hè? Die doen het altijd goed. Wordt nooit geen enkele zonde beleden en beweend. Nooit! Dat is de eigen gerechtigheid van het tegenwoordige staatkundig gereformeerde heidendom. Het is een gruwel in Gods ogen. Maar die van Christus zijn, die kunnen God niet meer voor hun eigen kar spannen. Die kunnen niet meer strijden voor een tactische godsdienstvrijheid. De voor God vervloekte tactische godsdienstvrijheid. Dat is allemaal God voor je eigen kaspan. Ja. Maar dat kunnen Gods ware kinderen niet meer. Nee. Die kunnen God niet meer in hun wegen betrekken. Die kunnen niet meer ingaan op het doendat der wet. Want zij zijn een dode voor de wet. En de wet is dood voor hen. Wat het doendat der wet aangaat. De werken des vlezes zijn hen uit handen genomen. Want een dode kan niet werken, niet bidden, niet vachten. Kerk gaan heilig worden, niet met behulp van genade. Nee, want Christus is de weg. In Christus hebben ze het leven. Hij is hun leven. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Dus dat is een totaal ander leven. Een mens die redeneert altijd van zichzelf uit. Heb zijn eigen gedachten. Ja, meer heb een mens niet. Een mens van nature die heeft maar zo'n eng klein wereldje. Een heel klein cirkeltje. En dan loopt hij steeds in de rond. Totdat hij zijn eigen dood loopt. Nou, dat zou al een wonder wezen als een mens zich is dood mag lopen. Want de doden zullen horen die stemmen des zoons van God. Dan word je uit dat cirkeltje gehaald. Hè? Want buiten dat enge cirkeltje waarin de mens zich vlijt met allerlei dingen van nul en niks. Buiten die cirkel is een koninkrijk van eeuwig licht. En als je dan daar je ogen mag opslaan, als je nou uit de duisternis, uit dat enge cirkel die gehaald wordt, uit dat duistere bestaan, uit de macht der duisternis, en je sla je ogen op, je wedergeboren ogen in dat koninkrijk van eeuwig licht, dan zeg je, wat heb ik me altijd toch bedrogen. Ja, Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En dat is ook met deze met deze zaak. Ja, je kan nog zoveel tegen een dode spreken, maar hij zal nooit zijn hand uitsteken en zegt, nou, ik neem het aan. Dan moet een wonder in ons leven gebeuren. Tegenwoordig, en je kunt dat op de website lezen, en er zijn er weer van die papegaaien die willen kwetteren over wat Comrie geleerd heeft. Ik denk, man, wat is dat toch de dood in de pot? Wat is dat toch de dood in de pot? Zou je nou eens niet eens onderzoeken wat Gods woord leert? Zou je nou eens niet je knieën buigen om onderwezen worden door die geest des levens? Wat zoekt gij de levende bij de doden? Gods volk moet Gods raad uitdienen. Ze moeten hier getuigen, dat moet niet. Want dat is een belofte hoor. Gij zult mijn getuigen zijn, hoeven ze zelf niet te vervullen. Echt niet, ja. Er zijn er natuurlijk een hoop die zelf hun benen gaan bewegen en zelf gaan lopen. Maar ja, dat loopt op niks uit. Hoor. Dat loopt op niks uit. De Heere zegt, ik zal het vervullen. Ik zal uw mond openen. Wacht op den Heere. Zijt sterk. Wacht op den Heere. Christus is het leven en ik heb geen weg meer, geen leven meer in mezelf. Geen God die je erbij kunt gebruiken of weren. Want dat is het leven van de ijdelheid. Daar gaat het hier over. Daar gaat het hier over. Het leven is moeite, kwelling en verdriet. Ijdelheid. Maar wat is nou het onderscheid tussen het leven uit God en het leven in al die ijdelheid. Hè, waarin je nog gevangen zit. Je bent toch naar de kerk gekomen omdat je wenst daaruit verlost te worden, of niet? Of zit je maar hier uit gewoonte of traditie? Wat is het? Wat is het? Heb je het aan God beleden? Heb je het aan de Heere beleden? Dan zeg je, Heere, mag die enge cirkel van die tradities doorbroken worden in mijn leven? Mag u het eens voor het zeggen krijgen in mijn leven? Mag u eens als koning heersen in mijn leven? Ja, dat doet de Heer. Als koning heersen, ja, ja. Maar is het in zijn gunst, in Christus? Of is het onder de toelating? Als Christus je koning is, dan betrek je hem er niet meer bij. Nee. Zoals het u gelegen komt. Dan lig je in de diepte van je verlorenheid, van je verloren adems bestaan de Heere te verbeiden. Want zonder hem kunnen we niks doen. Want dat was niet eenmalig hoor, dat Paulus daar van zijn paard werd afgeslagen en de Heere bad, Heere, wat wilt gij nou dat ik doen zal? Want ik heb heel mijn leven mijn eigen wil gedaan. Ik heb altijd bij mijn eigen te raden gegaan. Paulus, wat zou je van deze dag nou eens doen? En toen werd de bede, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Toen zegt de Heere, nou ik heb jou niet nodig. Ga maar naar Damascus. En daar zal het wel verder ontwikkeld worden. De mens die wil altijd nog wat doen. Hè? Net als die pinkstelingen, mannen, broeders. Wat moeten we doen om zalig te worden? Niks doen, zegt Petrus. Bekeert u. Nou, dat is toch een grote activiteit. Ja. En zo wordt de leer nou verkracht in onze dagen. Want daar tegenover staat, laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Laat de Heeren het doen. Hij heeft er heel wat meer verstand van als wij, want de mens heeft geen mensenverstand. Als hij daar eens achter mocht komen, dan ga je zien de ijdelheid van s'mensen, bewegingen, gedachten, woorden en werken. Als een ziel onder de wet verkeert, gemeente, en het gebod is op bezoek gekomen, dan schrijdt de ziel wat in tranen af, hè, om toch van deze en die zonde af te komen. Maar de zonden nemen niet af, maar nemen toe. En dan lijkt het alsof alle holen van de duivel opengaan, en dan lijkt het alsof de draken vrij spel hebben, hè, want er is aan de zijde van de druk van de verdrukkers macht. Ja, de wet. Als de wet op bezoek komt, dan laat de wet zien onder welke macht hij je verkeert. Ja, een hoop mensen, een hoop leraars maken van de wet een soort monster. Een soort killer, maar zo is het niet. De wet is heilig en goed. De wet laat zien in welke macht en in welke heerschappij dat we verkeren. Onder de macht van de duivel verkeren. En aan de zijde van de verdrukkers is macht. Dat zegt de prediker, hè? De zonde is een macht. Het ongeloof is een macht. En de duivel is machtig. En de ziel is machteloos. Goddeloos. Dat is geen godzalige machteloosheid, want dan ben je zalig. Maar het is een goddeloze machteloosheid. En dan schijnt het alsof de ziel altijd, als hij daaraan ontdekt wordt tenminste, dan schijnt het of hij nou altijd in die macht van de zonde, altijd in die macht van het ongeloof, altijd in onder de heerschappij des duivels moet verkeren. Je hebt geen uitkomst, je hebt geen vertroosters. Ben je daar al aan ontdekt? Gemeente, is het alles onmogelijk geworden? Want zalig worden is onmogelijk. Dat is niet mogelijk. Dat kunnen wij niet uitvinden. Tegenwoordig hebben ze er allerlei wiskundige formules. Hè? Staatkundig gereformeerde formules, slogans. Bevindelijk gereformeerde formules, reformatorische formules. Hebben ze allemaal formules, zeggen ze, nou ja, als je nou eens de Heer gaat zoeken, dan raapt de Heer je wel een keer op. En dat wordt in onze dagen gepreekt, of volg ik niet. Dan zeggen ze tegen de jeugd, op de jeugdbond van de gereformeerde gemeente, dat festival, hè? Dan zeggen ze, zoekende jongeren worden door God opgeraapt. Nou, dat is tegenwoordig de leer, hè, waarmee de jongeren gestimuleerd worden op de brede weg des verderfs ter helle. Allemaal zoekende mensen op de brede weg. Oh ja, duizenden, miljoenen. Allemaal zoekende mensen. Maar is dat naar het woord? Gods woord zegt, er is geen mens die God zoekt. Ook niet tot één toe. Dus, nou, dat leg je dan met al je zoeken. Met al je begeren. Het is allemaal goddeloos. Het is allemaal onder de wet. Alles wat onder de wet is, is van God vervloekt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Maar moet je de Heere dan niet zoeken? Ja, dat gebod blijft staan. Bekeert u en gelooft het evangelie. Kun je dat oppakken? Hoe ver ben je dan? Hoe ver ben je ermee gekomen met dat oppakken? Huntington zou zeggen, ze hebben in onze dagen het evangelie als een oud-wijfse regel en ook de wet naar mensen hand gezet. Om er wat mee te gaan doen. Dan zeggen de predikers, wat heb je nou met het woord gedaan? Alsof een mens in staat is om er wat mee te doen. Een mens die kan alleen maar het kwade doen. Kan alleen maar ijdelheid oppakken. Ijdelheid bewerken. En een ontdekte ziel, die zal dat beamen. Als je werkelijk ontdekt mag worden aan je goddeloze adembestaan, dan zal je het uitroepen. In mij geen kracht. In mij geen wil. Om ooit tot God bekeerd te worden. En dan loop je te kermen. Heren, bekeer me. Dan zal ik bekeerd worden. En vrees die altijd in die macht, in die verdruk, in die handen van de verdrukkers te moeten verkeren, waar het niet dat zulke gevangenen het voorwerp zijn van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Want aan de zijde van de verdrukkers is macht, maar geen almacht. Dat ziet een zondaar niet die ontdekt is geworden aan die heersende macht des duivels. Want daar, ook al is de duivel niet almachtig, hij kan zich niet van die heersende macht des duivels bevrijden. Er is een mens toe onwillig, hè, omdat hij helemaal geïndoctrineerd is door die heersende macht van de duivel. Hij doet de wil van de duivel, een mens, een gevallen mens, hè, met al je vromigheid en met al je goeddoen. Een mens staat van nature 100% in de dienst van de duivel. Ja. Maar als zo'n ziel het voorwerp is van de opzoekende zondagsliefde van Christus gemeente, dan moet de duivel het verliezen. Maar eerst moeten de helse machten en krachten de bezuin der overwinning blazen, zodat de ziel ter helle wegzinkt, want Christus bemoeit zich alleen met hellevaders. Want hij is de hel tot een hel geworden. Hij is de grote rover der hel, om hellelingen de hel te ontrukken en een plaats te geven onder de geheiligden door het badwater der wedergeboortes in zijn bloed. Het is hier geen plaats om uit te slapen, gemeente. Het is hier een plaats om te luisteren en om bekeerd te worden. Buiten de genade van Christus, het ware geloof en de dienst in Gods koninkrijk, is alles aan de ijdelheid onderworpen. Want alles wat uit het geloof niet is, dat is zonde voor God. Dat kan God niet behagen. En gemeente, daar moest u eens bij stilstaan. Ik wenste dat u erbij stilgezet werd. Want een ieder bouwt zijn eigen huis, maar des Heren huis wordt woest gelaten. En daarom heeft God de Westerse kerken verlaten. Er staat hoogstens in een of andere blad, hè, van de verdrukte kerk, zeggen ze dan, ergens daar ver in Noord-Korea. Maar mensen, de kerk in Nederland, de kerk in Noord-Amerika, de kerk waar ook ter wereld, dat is de verdrukte kerk. Dat zijn de vervolgden om Christus wil. Daar wordt geen hand naar uitgestoken. Nee, omdat de kerken zelf om Christus vervolgen doen. Ik sta dikwijls stom verbaasd over zoveel zelfingenomenheid onder het reformatorische volksdeel, onder hen die ter kerke schrijden. Men bouwt huizen als kastelen, alsof ze hier het eeuwige leven op aarde hebben, terwijl het leven slechts een zucht is, een damp, we hebben het opgezongen. Die ras verdwijnt, maar geen mens staat stil bij de dood, geen mens staat stil bij de vergankelijkheid van het leven. Nee, we willen bouwen, vooruit boeren, uitbreiden, winst boeken, want we moeten toch leven, we moeten toch eten, drinken. Ja, want morgen sterven we. En daar stemmen we toe, hè? En daar stemmen we heel vroom toe, maar de dag van onze dood stellen we uit tot morgen, omdat de duivel ons wijs maakt dat het morgen ook nog kan. Maar ben je dan met een ijdele geest bevangen? God zegt nergens morgen. Heden. Heden indien gij mijn stemmen hoort door de prediking van het woord. Verhard u niet, maar laat u zalig. Als de wet op bezoek komt, als de doodslager ons nazit, als God God wordt in ons leven, dan is er geen morgen meer. Dan geldt het heden. Heden sterven en voor God verschijnen. Dan is het uit met de mens. Uit met zijn werken. Uit met zijn pogingen. Uit met zijn uitstellen. Dan is het morgen niet meer mogelijk om zalig te worden. Want als de Heer in uw leven komt met de wet, dan krijgt u geen uitspraak, want het is Gods wet. De wet is niet een of andere object naast God. God heeft die wet zelf geschreven. En dan krijgt u geen uitstel meer om u morgen te bekeren, want morgen is het te laat. Gods ware kinderen weten er allemaal van. Die hadden geen morgen meer. Die hadden geen volgende week meer. Die hadden geen volgend jaar meer. Dat was de laatste dag van je leven. Als de Heer in je leven komt, als de wet op bezoek komt, dan zegt hij, het is nou de laatste dag van je leven. Het heden voor God verschijnt. En ik durfde in die fase niet meer te slapen. Bang om, bevreesd om in de hel te ontwaken. Echt waar, hoor. Echt waar, hoor. Bekering is geen proces van lieverlee, hè? Of dat verdoemelijke woord van allengskens. Dat leert Gods woord niet. Dat is dwars tegen de schrift. Ja, er kan een heel lang proces aan vooraf gaan, maar dat is niks. Dat is niks. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Hij zegt niet, nou ja, ik werk er van lieverlee aan naartoe. Forget it. Bekering is geen proces. Heden, indien gij mijn stem hoort, verhard u niet, bekeert u. Heden, bekeert u. En de mens mag bidden, Heere, bekeer me en maar uitstellen tot morgen. Maar Gods woord zegt niet dat uit moet stellen tot morgen, als het bevel van bekering bij de Pinkstelingen, bekeert u, nu. En dat ging gepaard met de levendmakende geest des Heren. Ja. En Gods ware kinderen weten er allemaal van, dat bekering geen proces is. Dat heeft de duivel ervan gemaakt. En er zijn hele kerkverbanden die de bekering leren als een proces om van lieverlee, om allengskens er naartoe te groeien. Dan moet een mens helemaal voor klaargemaakt worden. Mens, wat een bedriegelijke duivelse leer is dat. De mens komt er nooit klaar voor. Met al je zogenaamde voorbereidingen. Er bestaat geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Als de wet op bezoek komt, dat is geen voorbereiding voor de wedergeboorte. De wet is een bloedbreker, geen levendmaker. De wet werkt niet en drijft niet op het leven aan. Nee. De wet drijft de ziel de dood in, omdat die dood is. De wet drijft de ziel de rampzaligheid in. Ja, maar u zegt, de wet is toch een tuchtmeester tot Christus, ook alweer mis. Dat was de ceremoniële wet. Die wees op Christus, die wees heen naar Christus. Dat was een afbeelding van Christus. Dat was een ceremonie van Christus. Van de offerande. Leviticus, dat is het evangelie in de Torah. Leviticus is het evangelie in de Torah. Maar de wet der 10 geboden is geen tuchtmeester tot Christus. Dat is een bloedwreker. Dat is het verbonden werken. Tegenwoordig leren ze alleen maar het verbonden, de regel van het genadeverbond. Nee, de wet werd eerst gegeven als het verbonden werken. Doe dat en gij zult leven. Hoe kun je dat ontkennen? Hoe durf je dat ontkennen? Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. Hoe durf je dat ontkennen? Dat is geen regel van het genadeverbond. Dat is de regel van het werkverbond. En onder die claim staat elk mens van nature. Onder die claim. Dan wordt bekering geen proces meer. Hè? Dan zeg je niet, nou ja, God is wel genadig en hij zal me nog wel de tijd geven. Moet je heden tot God bekeerd worden. Want als God je adem afsnijdt, dan lig je in de hel. Heden tot God bekeerd worden. Daar is de mens niet, hè, dan zeggen ze, ja, maar daar is de mens niet ineens klaar voor. En er moeten nog allerhande voorbereidingen aan vooraf gaan. En zo denkt de mens, maar zo denkt de mens om God uit handen te blijven. En zichzelf als de vrome man of vrouw te handhaven. Om van liever lees dicht, steeds dichter bij het doel te komen. Dat is ook zo met allerlei heiligmakingstheorieën in onze dagen. Hè? Maken ze ook allemaal een proces van hè? Het afsterven van de oude mens. Mensen, het is zo roos als een kroot. Het is zo roos als een kroot. Gods volk is gestorven. Kijk, dat is de lange baanbekering van het reformatorische gemeene best. De lange baanbekering. Alles op de lange baan schuiven. Nou, dat is dwars tegen het woord. Hoor. Dat is dwars tegen het woord. Want als God in je leven komt, komt de eeuwigheid in de tijd. Dan is er geen tijd meer. Dan is het heden, heden, heden. Heden uit met die zonde. Heden tot God bekeerd. Heden met God verzoend. Ik heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Het was geen proces. Dat geschiedde heden. Voorwaar, zeg ik jullie, zegt de Heer Jezus Christus. De ure komt en is nu. De doden zullen horen, de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben zullen, dat is geen proces. We hebben tegenwoordig de reformatorische leer. Alles wordt reformatorisch genoemd in onze dagen. Het is allemaal van de duivel. Het is allemaal vrijmetselarij. Want dat is de opzet van de duivel om de duivelse leer allemaal in te dekken met reformatorische slogans. Eerst vergaderen, dan bij het vlees te raden gaan, voortdurend God om bekering vragen. Hè? Maar weet je waarom? Omdat de mens er een grote vijand van is om zich daadwerkelijk tot God te bekeren. Want van uitstel komt afstel. En 99% van de reformatorische beleiders zit al in de fase van afstel. Omdat zij geen lust hebben in de dingen van Gods koninkrijk. Maar gemeente, het evangelie is als een regenbui die voorbij trekt. En al koopt u de tijd niet uit, dan wordt de tijd toegesloten. Dan wordt de tijd verzegeld. En dan kan het zijn dat zalig worden in de tijd al niet meer mogelijk is. Dan zeggen ze, ja, wat leven is, is hoop. Nou, dat leert Gods woord niet. Nee. Als het evangelie gepredikt is, weet je wat Paulus zegt? Vervloekten is een iegelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Dus er is geen grijs gebied, hoor. Er is geen procesmatige tijd waarin de mens wordt voorbereid om bekeerd te worden. Echt niet. Nee. Dan zeggen ze, nou, we hebben vandaag vandaag was ik zo onder de indruk van het woord. Ik hoop dat het de volgende keer verder doortrekt. Forget it. Gemeente, wees toch banger voor de verharding des harten als voor de hel. Wees banger voor de verharding des harten als voor de hel. Want na de verharding volgt de verwoesting. Kent niet meer. Esau. Is er een voorbeeld van, hè? Er staan duizenden voorbeelden in Gods woord. Esau zocht de plaats des berouws met tranen. En hij vond die niet. Het was voor hem al toegesloten. Wees banger voor de verharding des harten als voor de hel. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden, laat u zeggen, laat u zaligen, laat u zich heden met God verzoenen. Wat is een mens toch altijd maar met het tijdelijke bezig, hè? Tijdelijk, tijdelijk, tijdelijk. Morgen dit, overmorgen dat. En het is dun geworden in onze dagen. Jacob is flinterdun geworden. En ik merk dat dan aan velen dat ze er gewoon aan raken. Dat het zo hoort alsof onbekeerlijkheid een gewoontetraditie is. Nee, nee gemeente. Onbekeerlijkheid is de grootste geestelijke zelfmoord. En dat zou u toch moeten uitdrijven naar de troon der genade met de strop van zelfveroordeling om uw hals. Kom zoals u bent als een verdoemde zondaar. De wet heeft al gezegd dat u verloren bent. Probeer niet iets ervan te maken wat in strijd is van, met het woord. Want anders bedriegen u uw ziel en zaligheid voor de eeuwigheid. De troon der genade. Is dat uw plaats? Niet om daarmee de eeuwige straf te willen ontgaan of de hemel te willen aandoen. Kijk, als je in zo'n gestalte bent, mensen willen, ja, dan zijn ze heel godsdienstig om de hel te ontgaan. Nou, dan kom je er zeker in. Of ze zijn bezig om de hemel aan te doen. Nou, dan kom je er nooit in. Het is Gods volk niet meer om de hel te doen om de hel te ontlopen, niet meer om de hemel aan te doen. Dan gaat het God om God. Dan gaat het God om God. Ja. Dan moet het recht der wet in ons leven vervuld worden. Want de wet die neemt geen genoegen met geloof. Met een geloof op zich. Nee hoor, echt, dat is een vergissing hoor. De wet wil werken zien, volmaakte werken zien. Maar u zegt, dat kunnen we toch zelf niet opbrengen. Hoe weet je dat? Hoe ben je erachter gekomen? Hoe weet je dat? En als je erachter gekomen bent, dat je er zelf met al je pogingen, dat je eigenlijk nog dieper in de hel gezondigd hebt, dan zal er toch een ander die prijs voor je in jouw plaats moeten betalen. Christus heeft toch een prijs aangebracht. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen? Kijk, dat is nou de worsteling van een waarlijk ontdekt mens. Wie zal die prijs der zielen dat rantsoen voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Als de wet nou geen genoegen neemt met je zogenaamde geloof, dan moet er toch, die prijs moet toch voldaan worden. Die rekening moet toch vereffend worden. Tegenwoordig leren ze allemaal een geloof zonder de wedergeboorte. Nou, daar kun je ook vuurbang van zijn. Want in de wedergeboorte wordt de prijs verrekend. Wordt de rekening vereffend. Dan komt een ziel als een dood, als een lijk door de enge poort. En in de poort wordt recht gesproken. Er zijn massa's gelovers. Die gaan buiten die poort, buiten de rechtspraak om, buiten de vrijspraak om. Maar mensen, zou dat je ziel redden van het eeuwig verderf, zo'n geloof? U zegt maar, het is toch alleen door het geloof? Jazeker is het alleen door het geloof, door het waarzaligmakende geloof. Maar het geloof op zich rechtvaardigt niet hoor, want je hoort mensen spreken en je wordt er beroerd van. Die hebben van het geloof een soort Christus gemaakt. Hè? Nou, wat een bedrog. Het geloof rechtvaardigt niet, het is God die de goddeloze rechtvaardigt. En die zet het op rekening van het geloof. Maar God is de eerste, God is de eerste. En het geloof is nummer 2. Als gave Gods. Maar velen zetten het geloof als eerste daad. Dan zeggen ze, ja, het geloof is de eerste daad waardoor je gerechtvaardigd wordt. Dat leert de schrift niet. God rekent het ervoor, maar het geloof is niet de eerste daad. God is de eerste dader. Het geloof rechtvaardigt niet de goddeloze. God rechtvaardigt de goddeloze. De schenking gaat nog altijd voor de aanneming des geloofs. Tegenwoordig draaien ze het allemaal om. Het is een leugenleer. Dus dan krijg je de rechtvaardiging van de gelovigen. Een leugenleer, dat leert Gods woord niet. Ja. En als je onder 3 verdrukking bent, want dan kan de prediking ook een onderdrukking zijn. En aan de zijde van de verdrukkers is macht. Dan kom je onder een betovering, net als de gelaters. Door vals ingeslopen broederen. Aan die zijde van de verdrukte was macht. Ze overheersten de gemeente. Ze werden allemaal betoverd, die gelatiërs. Maar weet je wat Paulus zegt? Kijk, dat was nou een geoefend man in Christus. Hij zegt, ik heb me nog geen moment onder de macht van anderen laten brengen. Omdat Christus mijn koning is. Maar bij de afhankelijke kerk, bij de nieuwelingen, laat ik het zo zeggen. Bij de nieuwelingen in Christus. Die staan wel op dat fundament, maar ze zijn nog niet vast. Ze leven dikwijls in een bewegelijk koninkrijk. Die zijn vatbaar om meegedreven te worden door allerlei wind van leer. Door allerlei toverdokters, Simon de Tovenaars. Nou, ze staan bij hoop op de gereformeerde kansen. Simon de Tovenaars. Die toveren zo een reformatorische knijn uit zijn hoed. En dan zeggen de mensen, oh. Want de mensen die willen leven van, een mens van nature, ook een kerkmens, wil leven van nieuwtjes. Van iets bijzonders. Simon de Tovenaar, die deed zich voor alsof hij iets bijzonders was. Nou, dat gaat erin als koek. Maar toen kwam Filippus met het woord. Met het woord der waarheid. Toen bekeerden de mensen zich, toen verloor die Simon de Tovenaar steeds meer aanhangers. Die verdrukt. Kijk, omdat het woord, de evangelieprediking, gaat gepaard met macht, tenminste. Als je door God geroepen bent om het woord te prediken. Dan zegt Paulus, en in veel verzekerdheden is mijn prediking gepaard gegaan. In kracht en in veel verzekerdheid. En in de Heilige Geest. En de Heilige Geest is almachtig. Dus je kan, als de Heer een volk of iemand bekeren wil, dan haalt hij diegene die in die verdrukking, in die heerschappij des Satans verkeert, daaronder vandaan. Als je een kind van God bent, dan ben je bevrijd van de heerschappij des duivels. Dat is een heerschappij hoor. Het ongeloof is ook een heerschappij hoor. De zonde is een heerschappij hoor. Maar de zonde zal over u niet meer heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Nou dat. Kijk, dan komt die trooster. Dat te verzegelen je hart. Dan komt hij te verzegelen, komt hij je te troosten. Zoals geen mens troosten kan. En waarmee troost hij dan? Met Christus. Met de vergeving der zonden. Met het eeuwige leven. Dan breek je hart in 1000 stukken. Zo'n monster. En dan opgezocht. En gered en gezalig geworden. Ja, dan kom je niet meer te boven dat wonder. Daar heb je een eeuwigheid voor nodig om dat wonder uit te wonderen. En daar gaat het om, gemeente. Daar gaat het hier om. Om van dat. Om van, want kijk, die heerschappij des duivels, dat is een ijdele heerschappij. Dat is allemaal ijdelheid. Een mens vlijt zich met allerlei dingen. En besef het eens, gemeente. Overdenk het eens. Breng het eens in het gebed. Dan zeg je, Heere, mag ik uit die ijdele banden, uit die banden der hel, verlost worden. Om u groot te maken. Om dat scheppingsdoel in mijn leven verheerlijk te zien. Om de Heere te eren. Want die mij eren zal ik eren. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Wat kan een mens in allerlei betoveringen zijn, in een droomwereld leven, in verdrukkingen verkeren. Zonder dat hij het in de gaten heeft. Want dan beschouwt hij de vreze Gods als enge banden. Hè? Laat ons zijn banden verbreken. En zijn touwen van ons werpen. Die touwen der liefde. Laten we die van ons werpen. Want de mens die huilt naar de zonde. Kijk, velen willen wel zalig worden als zij maar van de straf bevrijd zijn. En velen eigenen de vergeving der zonde op zulke lichtvaardige wijze dat zij zich troosten met een evangeliewoord of met een tekst waarop hun oog viel toen zij de Bijbel opensloegen. Maar geliefden, zo bedriegen zich velen en zo niet de meeste beleiders voor de ontzaglijke eeuwigheid. De wet moet tot zijn recht komen in ons leven. Want God gaat van zijn recht niet af. En bij Gods uitverkoren is dat ook de drijfveer des geestes. Dat de Heer eerst aan zijn eer komt. Als de Heer niet aan zijn eer komt, dan wil het niet zalig worden. Dat de Heer aan zijn eer komt. Want ze voelen wel. En ze weten dat uit het woord. Dat als God niet aan zijn eer komt, dan is er geen sprake van zaligheid. God moet aan je eer komen in je leven. De wet moet vervuld worden. Zijn recht moet verheerlijk worden. Je kunt zeggen, dat is allemaal toch in Christus. Jazeker is dat allemaal in Christus. Maar hoe heb je dat nou geleerd dan? Hoe is het dat nou je geopenbaard? Kijk, er zijn van die Godgeleerden, en die moet het maar op de website lezen. Die stellen het geloof voor de rechtvaardigmaking. Maar dan zou ik toch aan die mensen wel eens willen vragen. Hoe ben je nou zelf voor God en door God gerechtvaardigd geworden als een goddeloze? Geef nou eens verantwoording. Nou, ik weet zeker dat de wagen bij velen stilstaat dan. Want het is allemaal getheoretiseerd in onze dagen. Allemaal getheoretiseerd in onze dagen. Het komt niet voort uit het leven. Uit die strijd tussen leven en dood. Uit die rechtvaardigmaking voor God. Waarin een ziel gered wordt. Van de hel en van de verdoemenis. En in zijn oordeel. Dat Christus hem geopenbaard wordt als de Zonen Gods. Als het eeuwige leven. Als de Almachtige. Als de Alwetende. Als die alleenzalige God. Want dat wordt dan je deel. Die wordt dan je deel. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God nochtans mijn deel. Mijn rotsteen. Mijn deel in eeuwigheid. Gods volk heeft geen aandeel in de zaligheid. Ze maken er deel van uit. Ik zeg wat anders. Hè? En ook als God er zijn eer komt, geldt daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal dan de... Oh, de tijd is al bijna weer voorbij. Maar als de Heer aan zijn eer komt, dan nog geldt daar de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. waar zal dan de goddeloze zondaar verschijnen? U zegt, dat is ook een krap evangelie. Nee, dat is het niet. Zeker, de weg is smal die ten leven leidt. De poort is eng en de weg is smal. En er zijn weinigen die dezelfde vinden. Maar in de liefde van Christus, daarin is geen bodem, daarin is geen plafond. Er is een oceaan voor genade, voor de snoodste aller zondaren. En u kunt er nog ruim bij, want er is nog plaats, er is nog doen bij God vandaan. Er is nog doen aan. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En werp je nou op die God der zaligheid. Werp je nou, al zou je er ook voor eeuwig, Job zegt, al zou hij me doden, dan zal ik nogthans op hem hopen. Want hij is de God der zaligheid. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Valt die God toch te voet op genade of ongenade? En dat valt toch eeuwig mee, gemeente? Want grimmigheid is bij hem niet. Hij is een God die gane de zondaren zalig. Het is zijn liefste werk, gemeente. Valt die God te voet met de strop van zelfveroordeling om de hals. Net als die Ninevieten die zich in zakken as bekeerde tot God. Misschien zal hij zijn aangezicht wenden. Wie weet, verloren is het al. Wie weet. En de Ninevieten die zullen opstaan in de dag des oordeels. Om dit ongelovig reformatorische geslacht te veroordelen. Dan zullen ze opstaan. En dan zullen ze zeggen, de Heere heeft ons grote dingen gedaan. Op de prediking van Jona hebben we ons bekeerd. Want dat woord was met kracht. En we konden niet anders als ons tot God bekeren. Er was ons geen keuze meer gelaten. Er waren geen mogelijkheden meer open. Kijk, dat is nou de echtheid van de bekering. Dan heb je geen andere mogelijkheid meer. Dan heb je geen andere mogelijkheid meer. Dan heb je geen keuzes meer. Van nou ja, zou ik het wel? Of hè, dan is het niet zoals Jozua zegt. Is de Heer, ja kijk, daar bleef ook geen keuze over. Hè, maar Jozua zegt, is de Heere God dient hem? Is Baal God dient hem? En dan zegt het volk, wij zullen de Heere dienen. Hè, die hadden een keuze gemaakt. Weet je wat Jozua zegt? Gij zult de Heere niet kunnen dienen. Niet op je eigen keuze. Dat is onmogelijk. En mensen hebben al gekozen in het paradijs, ten dode toe. Maar nou is er nog een kiezende God. Een verkiezende God. En hij verkiest zondaars tot bekering. Ja. Hij verkiest de snoodste, de slechtste. Want die slechtste keren zich herwaarts. Wend u tot mij toe en wordt behouden. O alle gij, einde der aarde, want ik ben God. En niemand meer. Amen. Lieve heren. Gij zijt nog steeds die God der zaligheid, die nog wacht op die verloren zonen en dochteren, die zich heden tot u bekeren. Die op genade of ongenade u te voet vallen. En dan wordt verloren gaan niet meer toegestaan. Omdat gij uw zoon naar de hel verzonden heeft. Want hij is ter helle nedergedaald. Om hellelingen daar weder uit op te voeren. O Heere, wat zijt gij een verrassend God. De God der zaligheid. Die niemand kan tegenstaan. Want gij zijt almachtig. Kunnen vele verdrukkers zijn. En aan de zijde van de verdrukkers is macht. Maar u zijt almachtig. Heere, verheerlijk u zelf onder ons. Maak u heerlijk. Want gij zijt heerlijk. Gij zijt zalig, de God der zaligheid, onze God. O Heere, mocht gij uw koninkrijk doen komen. Mocht gij uw wil doen geschieden. En mocht gij alle satanische machten en krachten neerslaan. Alle overheden die de Satan aanbidden, wegnemen, wegrukken. Hoewel het uw koninkrijk niet van deze wereld is, maar dat het mag gezien worden aan uw knechten, aan uw kinderen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. van Psalm 60 en daarvan het zevende zangvers. Geef gij ons hulp in tegenneem. Bij u is raad, bij u alleen. Het is vruchtloos waar men zich mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 60. Zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle de eer. Amen.